Paulus begint ermee dat we navolgers van God moeten zijn. Wees dan navolgers van God. Elders zegt hij, wees mede navolgers van God. Dus navolgers met Paulus van God. En dan vervolgt hij dat we elkaar moeten liefhebben, zoals Christus ons heeft lief gehad. Sommigen zeggen jullie hebt lief gehad. En zichzelf als een offerande en slachtoffer heeft overgegeven. Dit gaat heel ver. Dat betekent dat we zelfs bereid moeten zijn om voor onze medegelovigen te sterven, als het nodig is. Het woord wat hier gebruikt wordt is agape-liefde. De hoogste liefde die er kan zijn. Niet zomaar vriendschapliefde of liefde voor je familie. Maar agape-liefde, de hoogste liefde die er bestaat met heel je wil en met heel je hart en met je heel je wezen. Zo moeten we elkaar lief hebben. En dan vervolgt hij dat bepaalde dingen onder ons zelfs niet genoemd moeten worden. Zoals hoerachtige dingen, onreinheid, allerlei soorten onreinheid zou je kunnen zeggen. Hebzucht, elders wordt hebzucht afgodendienst genoemd en even verder een hebzuchtige, een afgodendienaar. En deze dingen moeten we zelfs niet noemen, zegt hij. Zoals het heilige betaamt. Het is dus zo dat we geen grapjes moeten maken die te ver gaan, schuine moppen. Nu is het wel zo dat wat voor de een een schuine mop is, is voor de ander een onschuldig grapje. Dus we moeten ook redelijk zijn hierin en de echte gulden middenweg bewandelen. Niet overdreven geestelijk bezig zijn. En we moeten ook niet hebzuchtig zijn en die dingen zelfs niet noemen. En hoe vaak is het niet zo dat wij tegen onze vrienden zeggen, als ik maar de loterij zou kunnen winnen, of een dikke portemonnee met geld zou kunnen vinden, of een erfenis zou kunnen krijgen. Zulke dingen zijn ook een vorm van hebzucht, net als dat als je vertoornd bent of boos op iemand, je in feite zo iemand al vermoord hebt in je hart. Maar laat er veel eer dankbaarheid zijn. En dan gaat hij verder dat geen hoerenloper of onreine, hebzuchtige enzovoort deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en God. Er zijn diverse koninkrijken die genoemd worden in het Nieuwe Testament. Het eeuwig koninkrijk van de Heer Jezus of van Christus. Het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen. En het valt buiten het bestek van dit mini-lezingje om dat uit te leggen. Maar dat heeft allemaal een betekenis. De Heilige Geest gebruikt niet voor niets verschillende woorden. En dan vervolgt hij in vers 6 dat we uit moeten kijken dat niemand ons bedriegt. En dat doet me denken aan een andere plek waar Paulus zegt dat er geen buit van ons gemaakt dient te worden door filosofie. Dat hij leeg bedrog noemt. En hier staat lege woorden. Laat niemand u bedriegen met lege woorden. Mensen willen graag bedrogen worden. Het is heel makkelijk als je slim bent om mensen te bedriegen. En er zijn heel veel bedriegers op pad. Op allerlei mogelijke gebieden. Online, op straat, via advertenties. Er zijn allerlei soorten bedriegers. En de ene is nog slimmer dan de andere. Laat niemand u bedriegen, dat wil zeggen hier geestelijk. Want ons zielenheil hangt er vanaf. Laat je dus niet bedriegen met verkeerde leer. Met verkeerde ideeën over het evangelie, over de goddelijkheid van de Heer Jezus. Alsof hij kon zondigen en zulke soort dingen. Hij was heilig. Zo zijn er allerlei vormen van verkeerde leer. En als je daaraan toegeeft, als je je laat bedriegen, dan komt er toorn over je heen. En het gaat van kwaad tot erger. En je moet dus zorgen dat je niets met zulke mensen te maken hebt wat hun karakter betreft. En we zijn weer kinderen van het licht. Dat doet me denken dat de Heer Jezus ergens zegt dat de kinderen van de duisternis meer licht hebben aangaande hun geslacht of generatie dan de kinderen van het licht. En dit in verband met de onrechtvaardige rentmeester die voor zichzelf opkwam toen hij ontslagen zou worden en rekenschap moest afleggen. Toen door een slimmigheidje zorgde hij voor zijn oude dag en voor zijn inkomen. Maar hier moeten we heel voorzichtig mee zijn. Dat we niet fraudeurs of iets dergelijks worden en dieven zelfs. Maar er is zoiets als overmacht. Vooral in barre omstandigheden met politieke onrust en zo. Maar hij werd wel de onrechtvaardige rentmeester genoemd. En om de wille van het geweten en de liefde van de Heer Jezus moeten we toch als kinderen van het licht in waarheid wandelen. Hier staat dat de vrucht van het licht in allerlei rechtvaardigheid, waarheid en goedheid is gevestigd, zou je kunnen zeggen. Elders zegt hij dat de vrucht van de geest is, worden 9 dingen genoemd. Ik weet even niet, ik kan ze even niet uit mijn hoofd noemen, maar geloof bijvoorbeeld, goedheid, langmoedigheid, zelfbeheersing enzovoort. Er worden 9 dingen genoemd wat de vrucht van de geest zijn. En hier heeft hij het over de vrucht van het licht. En het is zaak dat wij beproeven, dat we onderscheiden wat welgevallig is voor de Heer Jezus. En dat we niet deelgenoten zijn van de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar die moeten we veel eer aan de kaak stellen. En sommige christenen zijn daar heel goed in. Die kunnen dingen goed doorzien en dingen aan de kaak stellen. Johannes zegt in zijn brief dat de dingen die van de wereld zijn, zijn de lust van het vlees, de lust van de ogen en de hoogmoed des levens. En om dingen aan de kaak te stellen, om daar een voorbeeld van te geven, is de James Bond films. Die hebben al deze 3 de dingen. De lust van het vlees, de lust van de ogen en de hoogmoed des levens. Alle 3 komen die erin voor en liggen er dik bovenop zelfs. En daarom zijn zulke films zo populair. En dan gaat hij verder dat het een schande is om de dingen te noemen die in het verborgen gedaan worden door hen. En ik wil u niet bewust maken van alles wat er gedaan wordt, maar het is heel erg wat er allemaal plaatsvindt. En diep in ons hart zijn wij niet beter. Wij zijn haters van God van nature en uit vlees zijn we dat nog steeds. En hij is voor ons als haters gestorven. Om ons liefhebbers te maken. Toch is het mogelijk om die schandelijke dingen die in het duister gedaan worden, om die te benoemen en niet te noemen, maar te benoemen, niet te beschrijven, maar toch aan de kaak te stellen. Met verstandige woorden kan je dat doen. En net als Paulus hier doet, door dingen onrein te noemen. Op zo'n manier kan je het aan de kaak stellen. Maar je hoeft niet in details te treden, dat moet je echt niet doen. Wij zijn geen seksuologen of detectives die een seksuele moord of iets dergelijks moeten beschrijven of onderzoeken. Zulke mensen moeten er ook zijn, maar die doen dat in alle discretie. En dan zegt hij in vers 13 dat alle dingen aan het licht komen. Beticht wordende of aan de kaak gesteld wordende door het licht. Dat doet me denken aan Johannes 3, waar staat dat de goddeloze het licht schuwt, opdat zijn werken niet aan het daglicht komen. Maar iemand die de Heer Jezus zoekt, die wil juist in het licht treden. En zo iemand is een kaarsje in deze wereld. We zijn een zoutend zout en een lichtend licht, als we de Heer Jezus volgen. En dan gaat hij verder, in vers 14. Sta op, die slaapt, sta op uit de doden. En dit is een bevel. Nou, hoe kan je tegen een lijk zeggen, sta op uit de doden? Paulus zei al eerder in dit boek dat we dood zijn in zonde en misdaden. En dat is wat de bekering is, een opstanding uit een geestelijke dood. En er zijn er zware broeders die zeggen dat dat niet mogelijk is. En die in feite zitten die met hun handen gevouwen op stoel totdat er van boven iets mocht staan te komen te gebeuren. Maar wij hebben wel degelijk ook de verantwoordelijkheid om op te staan, om je te bekeren. En die verantwoordelijkheid is er voor iedereen, niet alleen voor de uitverkorenen. Het offer van de Heer Jezus is niet al verzoenend, maar wel al genoegzaam. En iedereen heeft de verantwoordelijkheid om zich te bekeren. Het zal niet zo kunnen zijn dat iemand straks voor de grote witte troon staat en zegt: ik kon er ook niets aan doen, want u hebt me niet uitverkoren. Dan geef je God niet de eer. En we moeten wandelen als wijzen, de tijd uitkopende. Want de dagen zijn kwaad. En hoe belangrijk het is dat we onze tijd nuttig besteden en niet verdoen met bijvoorbeeld te veel tv kijken, nutteloze boeken lezen of hobby's. Dat wil niet zeggen dat je geen boek mag lezen en een leuk tijdverdrijf mag hebben. Dat mag heus wel. Maar als je dat te veel doet, als je het overdrijft, als je jezelf erin verliest, dan ben je niet wijs, dan ben je dwaas bezig. En dan vervolgt hij met: wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En dan geeft hij een voorbeeld dat we niet dronken moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet eens een keer lekker wat mag drinken. Zelfs sterke drank, dat staat ook in het Oude Testament. Tijdens een feest wordt er zelfs gezegd: koop sterke drank, koop zoete wijn. Maar er wordt natuurlijk ook gewaarschuwd tegen sterke drank en wijn, door Salomo bijvoorbeeld. Maar als je een dronkaard bent die regelmatig drinkt, dat is niet goed. Maar wees vervuld met de geest. En als je vervuld bent met de geest, dan ben je een zingend persoon. Zingen is twee keer bidden, zei Augustinus. Boze mensen die hebben geen behoefte om te zingen, laat staan tot eer van de Heer. En als je echt van de Heer Jezus houdt, dan zing je van blijdschap met heel je hart. En dan zegt hij iets heel moeilijks: dankende te alle tijden voor alle dingen, in de naam van onze Heer Jezus Christus, tot God, de Vader. Nou, hoe moeilijk is het voor ons vaak om te danken voor alle dingen? Dat betekent dat je ook dankt voor het kwade in je leven. Ergens anders staat er: dankt in alles. Maar dit gaat verder: dankt voor alles. En dat kunnen we doen omdat in Romeinen 8 zegt Paulus: wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En daarom kunnen we voor alles danken, te allen tijden. En dan gaat hij verder dat we elkaar onderdanig moeten zijn. Nou, dat is heel moeilijk voor het vlees, onmogelijk zelfs. Wij willen heersen en onszelf tot God zijn en regeren van nature. Maar de Heer Jezus zei: de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En in die zin moeten we elkaar onderdanig zijn. Niet op onze rechten staan, niet ons gelijk willen halen altijd. En dan komt er iets moeilijks voor de vrouwen in deze tijd, dat die ook onderdanig moeten zijn, namelijk aan hun mannen, zoals in Christus. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de gemeente is. Nou is Paulus een overdreven macho genoemd, in het Engels een male chauvinist pik. Dat is een heel denigrerende term, maar dat is een leugen. Hij was niet anti-vrouw, maar hij wist dat God de vrouw de heerlijkheid van de man heeft gemaakt. En dat hij niet anti-vrouw is, niet een overdreven macho, blijkt hierin dat je je vrouw moet liefhebben. En dan wordt weer het woord agape gebruikt. En zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, dus dat gaat tot het uiterste als dat nodig is. Dat gaat veel verder dan waar die feministen ook maar van kunnen dromen. Als je zo je vrouw behandelt, liefhebben zoals de Heer Jezus je liefhebt. En verderop zegt hij: iemand die zijn vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Dan ben je een prins op het witte paard. Maar hierin falen wij allemaal helaas. Hoe vaak is het niet zo dat als we een poosje getrouwd zijn, we teleurgesteld raken in elkaar. Dat je teleurgesteld raakt en als je nog ouder wordt, dat je zelfs verbitterd raakt op je vrouw. En als je van je werk komt en je hebt een slechte dag gehad, dat je je afreageert op je vrouw en kinderen. Dan ben je niet gehoorzaam aan wat hier staat. Daarom agape is een wilsbesluit. Waar je het besluit neemt om je niet af te reageren op je vrouw. Om haar eer te geven. Om haar te ondersteunen. In al haar dingen, in haar goede tijden, in haar slechte tijden. En andersom ook natuurlijk. En net als gezegd, we moeten onze vrouw lief hebben. En iemand die, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, en iemand die zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Het is dus noodzakelijk dat je jezelf lief hebt. Als je jezelf haat, dan kan je ook geen andere mensen lief hebben. Het is dus helemaal niet waar dat je jezelf niet mag liefhebben. Maar dat wordt niet in zondige zin bedoeld. Ergens anders zegt de Heer Jezus dat hij die zijn eigen ziel haat in deze wereld, die zal behouden tot in het eeuwige leven. Maar dat wil niet zeggen dat we onszelf niet mogen liefhebben. We moeten het zondige deel van onze ziel en van ons hart moeten we haten. Dat is geen tegenstrijdigheid, dat is een paradox. En dat komt omdat we twee naturen hebben. De oude Adam en de nieuwe natuur die uit God geboren is, uit de Heer Jezus. En je moet jezelf lief hebben in het koninkrijk en naar goede dingen. En je moet jezelf haten naar het vlees. Wijs heeft zichzelf lief, maar hij die op een brute wijze zichzelf behandelt, of zijn vlees behandelt, zegt Salomo, die is niet goed bezig. En dan komt er een mooie belofte dat de bruid van de Heer Jezus eens zonder vlek of rimpel, of wat ook te baar, voorgesteld zal worden. Dat betekent dat we allemaal volmaakt zullen zijn als groep, als geestelijk volk. En ook als individuen zullen we volmaakt zijn aan de menselijkheid van de Heer Jezus gelijk. En dan zegt hij, waarom is dit? Omdat we allemaal delen van zijn lichaam zijn. Het lichaam van de Heer Jezus is de kerk geestelijk. En dan zegt hij weer, komt hij weer terug op het huwelijk. De relatie tussen man en vrouw, dat dit een groot geheimenis is. En net als een man zijn ouders verlaat om zijn vrouw aan te hangen, om één vlees met haar te zijn, zo verlaat de bruid, alle individuele gelovigen verlaten de wereld, worden ontworteld en worden van Christus. En herhaalt hij het weer in het laatste vers dat we onze eigen vrouw moeten liefhebben. En dat de vrouw de man vrezen, en dat moet je vertalen als respect hebben, uiterste respect zelfs. De vrezen Gods is het beginsel van de wijsheid. En een verstandig vrouw, zelfs als ze veel knapper is, intelligenter, meer geld heeft of wat dan ook dan haar man, zelfs die kan respect hebben voor haar eigen vlees, waar ze één vlees mee is. En verstandige vrouwen die doen dat ook, die geven ook, die hebben respect voor hun man. Maar als een man het verknoeit, dan is het voor een vrouw ook wel heel moeilijk om respect op te brengen. Eerst gaan vrouwen dan op subtiele manieren weerstand bieden en later openlijk, als de man volhardt en niet luistert naar de behoeften van zijn vrouw. En dat was dan hoofdstuk 5 van Efeze.